Ja, en daar gaan we het nu over voor je hebben. Iedereen die kent het wel. Je bent gezellig een avondje uit eten geweest en dan is het tijd om te betalen. Maar hoeveel fooi ga je geven en waar laat je dit van afhangen? Wouter, hoe zit het eigenlijk bij jou? Geef jij veel fooi?
Moet ik eerlijk zijn?
Altijd eerlijk zijn.
Ik doe het wel eens, ja.
Ik doe het wel eens. Dat vind ik niet altijd positief.
Ja, ik vind het echt lastig.
Want?
Soms rond je af, soms denk je van nou, dit is zo'n geweldig service. Maar om daar nou €80 fooi te geven, dat is ook wat overdreven.
Nee, maar gewoon netjes.
Waar ligt de balans?
Gewoon netjes 10%.
Waar ligt de balans? 10%?
10%, ja, 10% als het goed is.
Wat?
Van het totaalbedrag.
Van het drank, van het eten. Ja, 10%. Oké, jongens, jullie vinden dat goed. Soms vind ik het te veel, soms vind ik het veel te weinig. Want de horecamensen doen ongelooflijk het beste.
Dat klopt zeker, maar we gaan het niet alleen over onze eigen ervaring hebben. We hebben een financieel psycholoog aan de lijn, namelijk Anne Abbenus. Welkom.
Goedenavond, leuk hier te zijn.
Hey, goedenavond. Jij werkt voor het Financial Psychology Institute Europe. Wat is het hoofddoel van de organisatie waar je voor werkt?
Nou, eigenlijk doe ik onderzoek naar de invloed van onze emoties, onze onderliggende overtuigingen en ons brein op ons financieel gedrag. En daar hoort fooi natuurlijk ook bij.
Oh ja, ja. En ik las ook dat las ik online, dat het in de financiële huishouding onbewust ook diepgewortelde overtuigingen, zogenaamde scripts, een rol spelen. Wat zijn dat?
Ja, dat klopt. Dat zijn eigenlijk onbewuste overtuigingen over geld die ontstaan in onze jeugd. En die nemen vooral over het gedrag van onze ouders. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn. En het heeft ook een beetje te maken met onze maatschappelijke geschiedenis en de maatschappij waarin we opgroeien. En al die onderdelen zijn financiële vulkaanmomenten. Die worden als een soort blauwdruk in ons brein opgeslagen. En op het moment dat we dan met geld te maken krijgen, ja, bepalen die overtuigingen als een soort script, draaien ze automatisch af. Dus die sturen echt ons financieel gedrag, zonder dat we dat doorhebben eigenlijk.
Oké. En zijn er dan ook nog categorieën van scripts? Zijn sommige mensen dan heel geldvoorzichtig of status heel belangrijk vindend?
Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk 5 hoofdcategorieën. Heel voorzichtig, dat zijn mensen die ook heel erg wantrouwig daartegenover zijn en niet hun financiën met anderen bespreken. En status, dat is gerelateerd aan een pauw-script. Ja, en dat zijn mensen die dus ook heel veel fooi geven om anderen te laten zien van kijk eens, hier ben ik, maar ook tegenover degene aan wie ze fooi geven om laten zien van kijk eens, ik ben beter dan jou. Ik heb een hogere sociale klasse, ik doe het beter en jij moet maar doen wat ik vind en wat ik wil.
Volgens mij gebeurt dat in Laren een beetje, of niet?
Nou, in Laren merken we wel dat mannen hogere fooi geven dan vrouwen. Misschien dat het daar ook mee te maken heeft.
Ja, nou de scripts bij mannen, leuk dat je dat zegt. Want scripts, zeg maar status-scripts, de pauw, maar ook bijvoorbeeld de koekoek hè, van Pluk de Dag. Er zijn meer mannen met dat soort scripts dan vrouwen. Maar dat heeft ook wel een beetje met onze geschiedenis te maken. Ook als je naar de geschiedenis van fooi geven kijkt.
Oké, en de geschiedenis van fooi geven, dat is in de middeleeuwen al helemaal ontstaan, hè, begreep ik?
Ja, dat klopt. En dat was niet zo, het is niet zo'n hele leuke ontstaansgeschiedenis, want het waren de aristocraten. Toen had je nog boeren, dat waren horigen. Dus dat was eigenlijk een soort bezit. En die kregen dan een extra iets als ze echt heel goed hun best hadden gedaan. En ja, ze hadden al moeite om te overleven. Dus je moest eigenlijk, was je afhankelijk van de grillen van je leenheer. Dus dat was best wel heftig. Later is dat verschoven naar de aristocratie. Ook weer in de landhuizen dat er geld gegeven werd aan de bedienden. Voor de extra service, maar ook vooral om te laten zien van kijk eens, je bent afhankelijk van mij.
Nou, dus het is wel echt een onderdanige functie geweest vroeger.
Ja, zeer zeker. En Amerikanen moesten er eigenlijk eerst niets van hebben. Maar later waren vrijgemaakt. Dus oud-slaven, die waren eigenlijk afhankelijk in hun voortbestaan van fooien. En ze hebben het ook misbruikt in Amerika door bijvoorbeeld te zeggen van ja, we hoeven iemand niet het minimumloon te betalen, want we kunnen de fooien erbij optellen.
Ja, dat is nog steeds dus, zo, hè? Dat in Amerika echt een heel groot percentage van het loon is fooi. En de gewoon echte lonen, die zijn echt hartstikke laag in de horeca.
Ja, dat klopt. Dat is een wet uit 1968 en die is nog steeds relevant en die bestaat ook nog steeds. En het is daar, refereren ze ook heel graag aan die oude aristocratie en ook om te laten zien van kijk, ik ben beter dan dat jij bent. Dus je moet doen wat ik zeg, doe je het niet. Nou, hè, dan heb je pech en dan heb je niet genoeg geld om te overleven. Dus er komt ook heel veel onzekerheid bij kijken. Je bent gewoon onzeker in je bestaan. Je bent afhankelijk van die fooien.
Ja, en dan als we dan even naar Nederland gaan. Daar is het natuurlijk allemaal anders. Egalitaire Nederland, of niet?
Dat beogen we wel hè, en dat zeggen we ook. Maar in principe is het natuurlijk controle en risicodeling hè, met fooien. Want je weet, als je ergens gaat eten, weet je vooraf niet hoe het eten en de service zullen zijn. Of je wel een schoon bord krijgt of jouw eten per ongeluk op de grond gevallen is. Hè. Daar zijn we allemaal bang voor. Dat zijn de grootste nachtmerries. En dan is de fooi wordt gezien als een middel om risico te spreiden. Dus bij slechte service geef ik minder. En als je het goed doet, geef ik meer. En dit geeft eigenlijk de illusie van macht en invloed tijdens de situatie van onzekerheid voor degene als klant. Maar in principe helpt dat maar heel erg weinig. Dus dat kan even goed misgaan.
Ja, want het was ooit ook de afkorting TIP in het Engels. Dat staat voor To Ensure Promptness. Dat je inderdaad gewoon jezelf verzekert dat je de volgende keer ook goed behandeld wordt. Dus ook een soort van verlicht eigenbelang. Is dat een beetje wat je bedoelt?
Ja, dat is wat ik bedoel. En dat is heel leuk. Dat is een oud volksverhaal. Dat er zelfs dozen waren in cafés met zo'n label erop. En dat daar dan geld in gegooid werd. Om dat te verzekeren of dat echt waar is. Dat is historisch niet aangetoond. Het is wel heel leuk. En dat is ook echt waarvoor wij dus dat zijn gaan gebruiken.
Oké. En dan nog even terugkomend op die scripts. Dat vind ik ook wel interessant. Kan je daar eigenlijk nog wat aan doen? Want het komt door je ouders. Je gaat het dan of overnemen, of je gaat echt compleet de andere weg in. Kan je dat
in
nog aanpassen?
Excel-versie. Ja, alles valt aan te passen. Want het is niet zo, hè. Je bent het niet, je hebt het. Dus alles valt aan te passen. Dus daar kan je zelf heel eenvoudig mee beginnen door jezelf af te vragen van oké, wat heb ik van mijn vader geleerd over geld? Wat heb ik van mijn moeder geleerd? Wat was mijn eerste geldherinnering? Mijn beste, mijn slechtste. En zo pel je het af. Er zijn natuurlijk ook testen voor, wetenschappelijke testen, maar ook consumententesten. Maar met deze vragen kan je het al ontdekken. En vaak als je al weet waar het vandaan komt, is het al genoeg om het anders te doen.
Ja, dus als jij zeg maar gierig bent, dan kan je niet je ouders de schuld ervan geven.
Ja, je kan het doen. Alleen,
je kan het doen, ja.
Je ouders, hè, de oorzaak en schuld, dat zijn weer twee verschillende dingen natuurlijk. Soms is iets wel een reden, maar geen excuus om het gedrag voor te zetten.
Ja.
Dus dat is dan wel het grote verschil.
Ja. En als je dan de rekening krijgt en je kijkt om je heen. Je zit bijvoorbeeld aan een grote tafel en je bent met z'n achten aan het eten. Hoe speelt sociale druk dan een rol?
Dat speelt een hele grote rol. Hè. De sociale norm is heel erg belangrijk. Je wil niet gierig lijken. En er is druk vanuit de groep of vanuit de cultuur natuurlijk, hè, dat je dat hoort te doen. Dus daar kunnen we het met z'n allen best behoorlijk benauwd van krijgen.
Ja, dus het is wel echt nat dan om een laag fooi te geven in bepaalde contraien of in alle contraien wel?
Nou ja, nat dan. Zelf zeg ik altijd van bedenk bij jezelf van wil ik of moet ik? En als het moet ik is, dan zou ik zeggen vooral niet doen. En als het wil ik is, als het echt is dat je denkt van nou ja, ik ben gewoon dankbaar hè. Fooi als gebaar van erkenning voor service of voor het lekkere eten. Ja, doe dat dan gewoon vanuit je gevoel.
Ja.
Dat is eigenlijk de beste manier om ermee om te gaan.
Oké, nou nu hebben we vooral vanuit de kant van de gever. We gaan even naar muziek luisteren en daarna gaan we naar de kant van de ontvanger.
Ja.
When it seems like no one's watching over you. Heavy on
We spreken met Anne Albenes, de financieel psycholoog, over de psychologie en de dilemma's achter het geven en ontvangen van fooien. Nu gaan we naar de ontvanger. Anne, hoe werkt het eigenlijk in het brein als je een fooi krijgt van een vreemde?
Dat kan heel goed voelen en dat kan ook heel naar voelen. Het hangt even van het gedrag van diegene af. Er zijn onderzoeken dat bijvoorbeeld in Engeland, Amerikaanse bezoekers, dat die wel grote fooi geven, maar dat degene die ze dan in de bediening bedient of het drankje inschenkt, dat die zich gewoon vreselijk voelt daarna.
Minderwaardig.
De manier waarop ze minderwaardig inderdaad. Vanwege de manier waarop ze behandeld zijn. Dus dat, het kan ook heel naar aanvoelen.
Dus als je gewoon een. Dus de fooi kan ook te hoog zijn, eigenlijk.
Het ligt dan niet aan het geldbedrag dat het te hoog is. Het ligt echt aan het gedrag van degene die het geeft.
Oh, dus de manier waarop het gegeven wordt.
Dat zou ook kunnen. Hè? Dus voor zover er nog met contant betaald wordt, dat iemand het op tafel gooit. En als iemand jou de hele tijd afblaft.
Ja.
En op een bepaalde houding heeft, een bepaalde manier van kijken heeft. En heel afkeurend spreekt of heel erg je aandacht trekt op een verkeerde manier en zucht en steunt. Ja, daar ga je je niet prettig bij voelen.
Nee, in wat ik ook las, dat in Japan zelfs beledigend is om überhaupt fooi te geven, omdat je dan niet gelijk bent maar aan degene waarvan je geeft eigenlijk gewoon geld aan iemand.
Ja, dat klopt. Dat wordt daar echt gerelateerd aan oneerbare beroepen. En wat het ook zo is, in Japan heb je voor ieder beroep hoor je respect te hebben. Dus zeg maar, een schoonmaker staat daar ook in hoog aanzien. En op het moment dat je in Japan, maar eigenlijk in heel Azië, een fooi geeft, dan zeg je echt van, nou ja, ik ben veel beter dan dat jij bent. Het is echt een hele, hele erg grote belediging.
Ja, ja. Ja, in Nederland, ik werk zelf ook in de horeca, bij een restaurant in Laren. En bij mij komt het toch ook vaak wel over als toch iets gunnen aan de ander. Van, het is toch ook wel in de horeca dat je misschien wat minder verdient dan de mensen die daar komen eten, dan vooral de mensen die in Laren komen eten. Ja, ik vind het toch wel iets positiefs als iemand een hogere fooi geeft. En heb misschien dan ook nog wel meer respect. Want als iemand superveel verdient en dan een lage fooi geeft, dat vind ik dan ook, denk ik, nou, van de ontvangerkant.
Ja, dan denk je wat gierig. Maar dan gaat het natuurlijk ook, vaak is dat gedrag natuurlijk ook positief. Hè? Dat mensen echt denken van oké, diegene die werkt heel hard en de service is goed en ik heb een heerlijke avond, ik eet heerlijk. Ik betaal heel veel geld voor mijn maaltijd, dus daar hoort ook een hogere fooi bij. Dus het gaat echt om het gedrag. En dat vang je ook natuurlijk op, want spiegelgedrag werkt twee kanten op. Hè? Dus als jij subtiel dezelfde houding aanneemt als de klant, dezelfde toon of woordkeuze gebruikt, daardoor krijg je gewoon meer fooi en dan creëer je onbewuste sympathie mee. Maar het werkt andersom natuurlijk ook. Als iemand jouw werk waardeert en een hogere fooi aan je geeft, en het gaat eigenlijk altijd met een glimlach, ja, dan voel je je natuurlijk ook beter.
Ja. Ja, dat is duidelijk. Je had het net ook over contant geld. Dat is nu wat minder in de omloop aan het raken. Wat is daar de invloed van?
Nou ja, in principe is de invloed zo dat je het minder kan laten zien, hè, als je fooi geeft. En het gaat ook wat makkelijker. En aan de andere kant voelen mensen zich meer gedwongen om een bepaald percentage te geven. Je hebt nu ook zelfs dat je kan kiezen, hè, 15% of 20%. En ons brein vindt dat heel erg lastig, en vooral de jongere generatie, want we kunnen dat niet zo snel omrekenen. Dus we weten eigenlijk niet precies dat als we zeggen, nou, doe maar 10% of doe maar 15%, dan weten we eigenlijk niet precies hoeveel dat is.
Maar dan zou dat voorgeprogrammeerde percentage zou dan een uitkomst kunnen zijn?
Begrijp ik dat voor een restaurant wel. Ja, zeer zeker. Voor een restaurant zou dat echt een uitkomst kunnen zijn.
Een soort vorm van generaliseerde dyscalculie, lijkt het wel, hè?
Een chantagemiddel.
Ja, precies.
Een chantagemiddel, ja. Nou ja, er zijn ook nog de ouderwetse psychologische trucjes, hè. Dus naamgebruik, hè. Mensen geven meer fooi als je hun naam onthoudt. Of dat je jezelf met je naam voorstelt. Want dan gaat het minder, is het minder
handgeven,
transactie, maar meer een relatie. Ja, dus dat contact. En bijvoorbeeld kleine complimenten geven. Maar die moet je wel menen. Hè? Ja. Dus zeggen van goede keuze. En als ze nou iets kiezen waarvan jij denkt, oh, dat is zo vies. Nou, dan moet je dan niet zeggen goede keuze, want dat merken mensen. Maar als het echt een goede keuze is, kan je dat zeggen. En onderzoek laat ook zien dat een pepermuntje, een smiley op de rekening, dat het ook helpt.
Och, wat zijn we toch simpel als mensheid. Kleine dingetjes die zo over kunnen werken.
Kleine dingetjes, ja. Dat heeft te maken met wederkerigheid. Hè. Dus mensen voelen zich geneigd iets terug te doen. Een minder leuk iets wat wel ook heel goed werkt is langer bij de tafel blijven staan. Daar krijgen mensen het benauwd van. Dan voelen ze zich verplicht. En timing en aandacht. Dus niet te snel vragen, wilt u nog iets? Maar wel alleen maar vragen of alles naar wens is. En dan meteen weer weglopen. Dat verhoogt ook de tevredenheid. Want een gast die zich gehoord voelt, die geeft sneller meer geld uit.
Nou, dat is een... ik hoop dat iedereen daar gehoor aan geeft aan de ontvanger en aan de gevende kant. Anne, bedankt. Ja. Leuk om je even te spreken.
Graag gedaan. En succes. En laat me weten of het werkt, deze tips.
Ja. Gaan we doen.
Aangeschoven. Altijd op tijd als hij live bij ons in de uitzending is. Robert Bosma. Robert, geef jij wel eens een fooitje eigenlijk?
Nou, ik geef echt wel een fooi. Maar ja, het is altijd wel ingewikkeld fooi geven. Want het feit is, het ligt een klein beetje wat het bedrag is.
Ja, als je, heel duidelijk.
Als het bedrag 27,50 is, ten aanzien van 25 euro... Ja, hoe rond je het dan af?
Ja, op 28
dat vind ik persoonlijk ingewikkeld.
Ja, dat is heel lastig. Hè? Ja. Nou, heb jij in jouw boek geschreven? Het boek waar je extra aandacht besteedt aan aandacht vooral.
Ja,
hè?
Ja, model
heb
van
je
aandacht.
Een
ja.
experiment beschreven van de University of Mississippi?
Ja, dat is een hele leuke. Dat
ligt die even toe, want die haakt prachtig in op ons onderwerp nu.
Ja, dat is ontzettend leuk. Het is een onderzoek van de University of Mississippi en Rhodes College. Die serveersters vroegen in restaurants om klanten net voor het afrekenen wel of niet even kort aan te raken. Bijvoorbeeld op de rug of op de schouder. En het bleek dat bij de gasten die dan wel aangeraakt werden, die veel meer fooi gaven. Of zelfs gewoon fooi gaven. En bij de anderen of niet, of veel minder.
Ja, waar te lezen serveersters of ook serveerders?
Dat vind ik een hele goeie, maar volgens mij is dat geslacht onafhankelijk. Want volgens mij is het gewoon de aanraking. Volgens mij is aandacht essentieel bij dit soort uitkomsten.
Fantastisch.
Maar ik denk sowieso dat als je gasten zeg maar aandacht geeft... En misschien ook wel zo dat als je aandacht geeft en dezelfde serveerder of serveerster rekent met je af... dat je die nog even herkent van, oh ja, dat was degene die nog even extra attentie gaf, of nog even een knip, of nog even een tip, of op een vriendelijke wijze. Nou, alle mogelijke van...
Of me even heerlijk heeft aangeraakt, dat kan natuurlijk
ook. Of je even heerlijk heeft aangeraakt, kijk precies. Wat willen mensen nog meer?
Ja.